Goedemorgen allemaal, welkom in deze dienst hier in de zaal of bij die thuis meeluisteren. Klinkt gek of niet? Het geluid komt heel gek naar mij toe. Ja, dat zal aan mij liggen misschien. De dominee vanmorgen is dominee Van de Graaf van Groningen-Zuid. Heldman, ook welkom. Afkondiging van de kerkraad. We maken met blijdschap bekend dat Kes Bolhuis graag beleidend lid van onze gemeente wil zijn. Hij heeft er alleen moeite mee om de beleidenis voor in de kerk te doen. Daarom is er samen met Kes gezocht naar een andere manier om toch beleidend lid te kunnen worden. Afgesproken is dat twee leden van de kerkraad een gesprek met hem zouden hebben, waarin duidelijk zou worden dat hij van harte zijn geloof beleidt in de drie enige God van zijn doop. Dat gesprek heeft afgelopen maandag plaatsgevonden. Het was een mooi gesprek waarin duidelijk het geloof van Kes naar voren kwam. Ook het formulier voor de openbare geloofsbelijdenis hebben we besproken. En Kes heeft te kennen gegeven dat hij van harte instemt met de vragen die daarin gesteld worden. Op deze manier heeft Kes dus zijn geloof beleden. En de kerkraad heeft besloten dat hij op grond van dit gesprek, na twee afkondigingen, beleidend lid van onze gemeente is. Als er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, is Kes beleidend lid van onze gemeente vanaf 15 oktober aanstaande. Vandaag is het voorbereidingszondag voor het avondmaal dat we volgende week zondag hopen te vieren. En dat zal die keer een gaande viering zijn. De vergaderingen. Aanstaande dinsdagavond vergadert het dagelijks bestuur van deze kerk om 7:45. De collecte vandaag is voor de kerk. En vandaag is het de eerste van de maand. Deze middag is er een wandeling georganiseerd rondje Saaksum. Vertrek om 2:30 vanaf deze kerk. En ik begreep dat René en Martje zullen de wandelaars in de overkapping van Saaksum ontvangen met een bakje thee en wat lekkers voor de kinderen. En ik begreep ook dat voor de liefhebbers de vintage theepotten worden uitgedeeld. Dus komt allen. Tot zover, namens de kerkraad wens ik jullie allemaal een zegende dienst.
Goedemorgen. Door de ruiling mag ik hier weer een keer voorgaan in Oldehoven. En ik hoop weer dat we een goede dienst mogen hebben met elkaar. En straks na foto met zegengroet zullen we ook een lied zingen. Het zijn 10 coupletten, het lijkt heel veel, maar het zijn korte coupletten. Het eerste deel van het lied is in feite een gebed om ontferming. Heer, ontferm u over ons, met andere woorden, zorgt u voor ons. En het tweede deel is het Amen, Halleluja, waarmee we de Heere God ook mogen prijzen. En zo mogen we ook deze dienst dan beginnen na eerst fotum en zegengroet. Zullen we gaan staan voor de Heer? We belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Amen.
We mogen leven in verbondenheid met Jezus Christus. En ja, we blijden als kerk en op allerlei manieren dat Hij ons heeft bevrijd van het kwaad en van het onrecht en van de zonde. En we mogen daarom ook de opdracht steeds meekrijgen om ook in die vrijheid te blijven. Nou, daartoe gaan we nu luisteren naar de 10 woorden. En na de 10 woorden zingen we ons antwoordlied, gezang 243, vers 1 tot en met 4. Heer, ik kom tot u.
God gaf aan de Israëlieten de volgende belangrijke regels. God zei, ik ben de Heer, ik ben jullie God. Ik heb jullie uit Egypte gehaald en ik heb jullie bevrijd uit slavernij. Vereer geen andere goden, vereer alleen mij. Maak geen beelden, geen beeld van een mens of van een dier. In de lucht of in het land of in het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen. Want ik ben de Heer, ik ben je God. Ik wil niet dat je andere goden dient. Als iemand ontrouw is aan mij, dan zal ik hem straffen. En als zijn nakomelingen ongehoorzaam zijn aan mij, dan straf ik hen ook. Zelfs de derde en de vierde generatie zal ik straffen. Maar als iemand mij lief heeft en zich aan mijn regels houdt, dan zal ik goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de 1000ste generatie. Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder nadenken. Als iemand dat toch doet, zal ik hem straffen. Vier de Sabbat, want het is een bijzondere dag. 6 dagen mogen jullie werken en druk bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de 7e dag is een dag die is bestemd voor mij. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf, je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in de stad wonen, mogen niet werken. In 6 dagen heb ik de hemel en de aarde gemaakt. De zee met alles wat daarin leeft. Maar ik rustte op de 7e dag. Daarom heb ik deze dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt. Een dag bestemd voor mij. Heb respect voor je vader en voor je moeder. Dan zul je lang leven in het land dat ik je zal geven. Vermoord niemand. Ga niet vreemd. Steel niet. Vertel bij de rechter geen leugens over iemand. Probeer niet iets te krijgen wat van een ander is. Zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn koe of zijn ezel.
zal voorgaan in gebed. We zullen ook zegen vragen voor het werk straks bij Vonkel. En ik begreep dat het ook wel gebruik is als er van de kinderen iemand jarig is geweest de afgelopen week of vandaag. Dat we dat ook meenemen in gebed. Ik weet niet, zijn er nog jarigen afgelopen week? Was het niet zo? Nee, geen verjaardag. Nou, maar volgende week wellicht wel weer. Goed, zullen we gaan bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo weer ook mogen beginnen met elkaar. We vinden het heel gewoon in uw naam samen te komen, maar het is bijzonder. En dat we ook mogen bidden in ons gebed en in onze liederen om uw ontferming, dat u voor ons zorgt. Heer, dat hebben we nodig. U heeft het volk Israël bevrijd uit Egypte, waar ze slaven waren. En zo heeft u ook ons bevrijd door Jezus Christus, uw Zoon. Bevrijd van de zonde. We staan in die zin als vrije mensen voor u. Rein door het bloed van Jezus Christus. En heilig gemaakt door de Heilige Geest. Heer, dat voelen we vaak niet zo. Want als we eerlijk zijn, Heer, en als we naar onszelf kijken, dan is er genoeg op onszelf aan te merken. Kunnen we er ook last van hebben. Maar geef, Heer, dat we toch mogen geloven en vertrouwen dat we door Jezus Christus, door uw ontferming, voor u goed zijn en rechtvaardig. Niet op eigen kracht, maar door uw kracht, uw belofte. Heer, we danken u dat u voor ons zorgt. Ook deze week weer, die achter ons ligt, we mogen nu een nieuwe week beginnen. U geeft ons ons dagelijkse brood, alles wat we nodig hebben om ons werk te doen, om voor elkaar te zorgen, naar school te gaan en bovenal ook om daarmee u te dienen. Heer, help ons daarbij. We hebben ook uw woorden weer gehoord, de 10 geboden. Voor Israël belangrijke richtlijn, maar ook voor ons mogen we ons nog steeds op richten. Hoe we u lief hebben en ook elkaar respecteren dat we de vrede zoeken onderling. In ons gezin, thuis, maar ook op het schoolplein, op ons werk. En ook in het groot, Heer, bidden we dat er vrede mag zijn in ons land. Dat politici en bestuurders dat ook op een goede manier kunnen daarvoor zorgen. Dat er ook politie, die vaak ingezet moet worden waar ordeverstoring is, waar ruzie is of zelfs geweld. Dat die ook alle kracht geven en wijsheid om een goede manier te deescaleren en te zorgen dat we toch zoveel mogelijk in vrede mogen leven. Heer, het is vaak ook een zware baan voor deze mensen. Wilt u hen daarin zegenen, maar ook alle anderen die daarbij betrokken zijn. We bidden u, wilt u ook zijn met de kinderen als ze straks naar de Vonkel gaan. Geef hen daar ook een goed samen zijn met hun eigen programma. En geef dat we zo allemaal versterkt mogen worden door uw woord. En wilt u daarbij ons helpen. Wilt u ook, als we straks de Bijbel open gaan doen, uw zegen geven over het lezen uit uw woord. We bidden u in Jezus' naam. Amen. We gaan nu zingen gezang 255, God die alles maakte. En daarna kunnen de jongens en meisjes naar Vonkel. Dan de schriftlezing van vanmorgen is uit Ezechiël. Ik ben eigen gemeente een beetje een soort serie begonnen over de profeet Ezechiël. Het is een lang Bijbelboek. We hebben vaak wel bepaalde hoofdstukken eruit wel gelezen. Die zijn ook wel bekend, maar toch mooi om daar weer wat nader bij stil te staan. En vanmorgen staan we stil bij hoofdstuk 2 vers 1 tot 3 vers 3. En ik weet niet wie de lezing zal verzorgen. Ja.
De schriftlezing uit Ezechiël 2. Ik hoorde een stem die tegen mij zei: Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken. Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer deed opstaan, en er werd opnieuw tegen mij gesproken: Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten ze zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan. Naar dat volk, dat zo halstarrig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen: dit zegt God de Heer. En of ze nu horen willen of niet, het is immers een opstandig volk, ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest. Maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te vrezen. Je hoeft voor hen niet bang te zijn. Al zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen. Je hoeft je door dat volk niet te laten afschrikken of angst te hebben voor hun woorden, hoe opstandig ze ook zijn. Je moet hun laten weten wat ik te zeggen heb. Of ze nu horen willen niet of niet, hoe opstandig ze ook zijn. Jij, mensenkind, luister naar mijn woorden en wees niet opstandig zoals dat volk. Doe je mond wijd open en eet wat ik je te eten geef. Ik keek en zag een hand die naar mij was uitgestrekt en een boekrol vasthield. Die werd voor mijn ogen uitgerold en ik zag dat hij aan beide kanten beschreven was. Dit stond erop te lezen: klaagliederen en gezucht en gesteun. De stem zei tegen mij: Mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden. Eet deze rol op en ga naar de Israëlieten om te profeteren. Ik opende mijn mond en kreeg de boekrol te eten. En de stem zei: Mensenkind, vul je maag en je buik met deze rol die ik je geef. Ik at de rol op. Hij was zo zoet als honing. Tot zover de schriftlezing.
Een paar weken geleden was ik weer aan de beurt om naar de tandarts te gaan. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ja, ik heb nog gelukkig mijn eigen tanden, dus daar ben ik wel eens bezorgd over. Maar dan heb ik toch de neiging om vlak voordat ik daarheen moet, extra mijn best te doen. Extra tanden poetsen, want je wil toch een goede indruk maken bij de tandarts. En dat je niet het verwijt krijgt van: nou, heb je wel goed je tanden gepoetst de afgelopen tijd. Kan ik iets kinderlijks nog in me, dat ik altijd nog denk dat ik me voor de tandarts moet bewijzen. En zo herinner ik mij ook dat we een keer op de basisschool, al lang geleden, ook iemand op bezoek kregen in de klas, een tandarts, en die ging ons leren hoe je moest tanden poetsen. Als wij allemaal heel erg ons best doen en keurig tanden poetsen, we roken allemaal fris en naar de tandpasta, en we dachten: nou, dat hebben we echt goed gedaan met elkaar. En toen zei die persoon: Nou krijgen jullie allemaal een tabletje en dan moet je even op gaan sabbelen. En dan moet je weer eens je mond laten zien aan elkaar. En dan moet ik even aanzetten. En toen zag het er allemaal behoorlijk rood uit. Het was een rood tabletje. Want het tabletje liet precies zien waar toch nog wat restjes tandplak waren overgebleven. En we dachten allemaal dat we het keurig voor elkaar hadden. Maar na dat tabletje was er nog best wel werk aan de winkel. En moesten we toch nog weer beter leren. Nou, waar moet je dan precies poetsen? Nou, waarom ik dit voorbeeld zo noem, is omdat een profeet of een profetie in feite een beetje te vergelijken is met de functie van een fluortabletje of zo'n plakindicator. Kijk, een profeet waren die personen uit de Bijbel die over het algemeen niet zulke positieve boodschappen hadden. Want waarom? Hun woorden van God legden als het ware bloot dat het toch allemaal niet zo mooi was zoals het leek. Het is altijd in het volk Israël geweest, dan dachten we, nou, we hebben het aardig voor elkaar, we zorgen toch wel goed voor elkaar, we hebben onze offers die we brengen en we zijn daar trouw in, dus nou, wie maakt ons wat? Maar de profeten, dat zijn altijd de personen die eigenlijk met een boodschap dieper doordringen. En dan eigenlijk dat je gaat merken van, wacht eens even, als ik me echt confronteer met wat God van mij vraagt, dan is het nog wel werk aan de winkel. Dan sta ik met een mond vol tanden. Nou, het is maar goed dat er profeten zijn. Ook Ezechiël moet gaan profeteren en moet als het ware het tabletje zijn voor Israël. Het wordt geen vrolijke boel. Dat weten we ook als we verder lezen, hè, dus geklaagliederen, zuchtig steun. Het is somber. Het is ook nooit fijn als je waar een spiegel wordt voorgehouden die confronterend is. Dat wil je eigenlijk niet. Dat is niet fijn. En Ezechiël krijgt ook te horen van, nou, hou er maar rekening mee. Als jij straks mijn woorden gaat vertellen, dan gaat er niet geluisterd worden. Nou, dan moet je van goede huizen komen om dan toch vol te houden. Want ik ben blij dat ik hier vanmorgen in Oldehoven sta en een mooie kerkzaal vol met mensen. Maar als ik van tevoren had, als de kerk had gezegd, nou, kom graag preken bij ons. Maar bereid je voor, er zit niemand in de kerk en niemand heeft daar zin in. Nou, dan moet je wel stevig in je schoenen staan en zeggen, nou, dan ga ik toch preken. Ook al wordt er niet geluisterd. Nou, Ezechiël moet dat dus doen. Ja, de mensen zullen zijn als bramen, als distels en doornstruiken. En schorpioenen zullen je aanvallen. Het zal niet in goede aarde vallen. En toch, je moet het doen. En dan valt me op in hoofdstuk 2, vers 5, dat God dan tegen Ezechiël ook zegt, en toch zul jij wel profiteren. Toch ga je het wel doen. Ook al luistert er niemand. Ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest. Toch ga je profiteren, zodat ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest. En maar waarom zegt God dat zo tegen Ezechiël? Het heeft te maken dat God ooit beloofd heeft aan Israël, ik zal ervoor zorgen dat er altijd profeten in jullie midden zijn. Er zullen altijd profeten opstaan die mijn woord zullen verkondigen. En dat is dus niet zozeer dat God zegt van, nou, ik zal jullie voortdurend gaan waarschuwen met een opgestoken vingertje. Nee, het is juist een hele mooie belofte. Een hele zorgzame belofte. Want ik laat jullie niet in de steek. Ik zal mijn woord blijven laten horen. Mijn genadige woord, mijn reddende woord. Ik zal jullie niet in de steek laten, want wat nu als mijn woord niet meer klinkt? Laatst las ik een interview van een katholieke parochie en er dreigen allerlei kerken te sluiten. En dat de mensen van de kerk ook zeiden van ja, dat vinden we heel erg. Niet alleen omdat het gebouw hun lief is, dat ze daar gedoopt zijn en wellicht getrouwd en allerlei dingen hebben meegemaakt, belijdenis gedaan, gevierd. Maar dat een van de dames ook zei van ja, straks klinkt Gods woord niet meer. En dat is misschien wat ergste. Dat het woord van God niet meer gehoord wordt. Dat het niet meer gelezen, niet gepredikt wordt. Dat is het ergste. Dat God als het ware zijn woord terugtrekt uit een samenleving. Dan ben je nog veel verder van huis. Dus wat is er dan een mooie belofte dat God zegt, maar ik zorg ervoor. Mijn woord zal altijd klinken en daardoor staat er altijd die deur weer open. Is er altijd het appel en de uitnodiging, kom bij mij, ik zal je over je ontfermen. En kom tot inkeer. Kom tot mij en bevrijd jezelf, laat jezelf bevrijden van alles wat verkeerd is. Van wat als God voortaan zou zwijgen? Dan het tweede, Ezechiël, die wordt ook letterlijk een roepende in de woestijn in die zin. Dat is een uitdrukking die we natuurlijk wel vaker gebruiken voor mensen die ja, iets roepen, iets onder de aandacht willen brengen en niemand die luistert. Dan ben je een roepende in de woestijn. Nou, laatst waren we in Drachten, in het centrum op een zaterdagmiddag. En daar kwamen we eigenlijk op twee manieren een roepende in de woestijn tegen. Allereerst liep een gegeven moment achter de kraampjes langs en ergens daar ver weg bij de generatoren voor de elektriciteit stond een jonge man met een groot bord naast zich met allemaal dingen erop geschreven die slecht zijn. Het ging om porno, verslaving, drugs, misdaad, nou allemaal dat soort termen had hij daarop gelaten drukken, dat stond hij. En vervolgens daarnaast stond hij met de Bijbel in de hand, stond hij wat teksten uit het Oude Testament voor te lezen. Ik vermoed zomaar dat gedeelte met al die wetten voor Israël, die reinheidswetten, waar gewaarschuwd wordt. Niemand die stond te luisteren. Ook wij zelf liepen er eigenlijk aan voorbij en dachten, oh ja, hij staat daar ook. En je denkt eerst een beetje meewarig van, ja, sta je daar nou een beetje te praten? Wat voor zin heeft dat? En ik merkte al dat ik zelf dacht van, ja, is het nou, helpt dit nou of is het eerder afstotend? Maar toen was ik net met deze preek bezig. Ja, maar dit is, in feite doet hij wat Ezechiël ook krijgt te horen. Ga maar preken. Ga maar het woord verkondigen. Ook al luisteren ze niet, ook al lopen alle mensen aan je voorbij, zelfs die dominee uit Groningen. Je moet het toch doen. Dus dan zat ik toch een beetje te denken van ja, wat moet ik daarmee? Even later kwam ergens anders in het centrum. Als je er geweest bent, die rode boog daar zo op het plein. En daar waren een aantal mannen in gesprek met andere mensen en die hadden ook een jasje aan en daarachterop stond, ik weet niet precies, iets, ik wil voor je bidden of zo. En, maar het mooie was wel dat die personen, ja natuurlijk heel veel mensen liepen ook voorbij. Die hadden zoiets van, nou, mijn lijf geen polonaise. Maar toch, ze waren met verschillende mensen toch in gesprek. En dat vond ik wel het verschil. Ze zochten contact. Met iemand in gesprek gaan, naast iemand gaan staan, het verhaal horen. En mogelijk iets kunnen betekenen. Ja, dus er zijn zo twee manieren waarop je op een bepaalde manier een roepen in de woestijn kan zijn. En nou ja, het zette mij wel weer aan het nadenken. Van hoe reageren we erop als het woord van God gepreekt wordt. Een soort eenzaamheid kan het ook met zich meebrengen. En misschien ook wel als zelf voor jezelf, als je christen bent in een omgeving waar ja, weinig andere christenen zijn. Of waar zelfs vijandigheid bestaat. Kan ik niet, ik weet niet van jullie of dat zo is, maar ik ken natuurlijk wel de verhalen dat je denkt van nou, ik hou het maar voor me. Want ja, als ik daarvoor uitkom, dan word ik niet meer serieus genomen. En dus in die zin ben je dan ook als christen een soort roepende in de woestijn. Je wilt graag het woord van God uitdragen, al was het maar door je daden en de manier waarop je met andere mensen omgaat. Maar ja, dat kan ook een eenzame positie zijn. Maar het is wel zo dat we een mooie opdracht hebben gekregen. Want het is wel Gods woord wat we mogen uitdragen. En het woord van God, daarom zegt hij, dat is reddend. En wij mogen het uitdragen en God zal met zijn geest er wel voor zorgen dat het ook zijn invloed en zijn effect zal hebben. Daar zijn wij gelukkig niet voor verantwoordelijk. En zo zoeken we allemaal onze manier ja, om toch als lichtdragers het woord van God, op wat voor manier dan ook, uit te dragen, uit te stralen als een zoutend zout. Het woord wordt ook mens, want deze Ezechiël die krijgt bijzondere opdrachten. En hij ziet in een visioen, want hij zit sowieso in een visioen, want daarvoor worden ook allerlei bijzondere dingen getoond. De hemeltroon van God die als het ware op vier wielen op hem afkomt. Nou, dat moet je maar lezen thuis, dat is ook een heel bijzondere omschrijving allemaal. In het visioen ziet hij ineens een boekrol aangereikt. En die boekrol die wordt uitgerold en hij ziet dat die boekrol binnen beschreven is, maar ook aan de buitenkant. Nou, wie enigszins in thuis is, weet ook dat in handeling, of nee, in openbaringen, een dergelijk beeld verschijnt, van binnen en van buiten beschreven. Nou, wat betekent dat nou? Nou, dat is voor wie nog af en toe eens een briefkaart of een brief of een kaartje stuurt met de post. Ik heb ze nog wel eens. Dat je dan een kaartje krijgt en dan staat het adres dan keurig op. En dan begint het met, nou, met de boodschap die gegeven wordt. Gefeliciteerd met je verjaardag of wat dan ook. Maar dan wil degene nog wel even wat meer opschrijven. En dan geven ze de ruimte op en dan wordt het kaartje een slag omgedraaid. En dan ga je aan de zijkant nog even verder schrijven. En zelfs laatst ook, dan moest ik helemaal achterhalen. Dan kwam het kaartje tegen in een boek. Waar is het begonnen en waar is het einde van de boodschap? Maar goed, zoveel mogelijk nog even meegeven op dat kleine kaartje. En als het aan de andere kant blanco is, kun je daar nog verder schrijven. Met andere woorden, alles moet nog even gezegd worden. Van binnen en van buiten wil zeggen, het is compleet. Het is af. Alles staat erop. We hebben zelfs de buitenkrant nog verder bijgeschreven. En het zegt ook iets van, en nu moet het ook verspreid worden. Nou moet het gebeuren. Niet langer wachten. En dan moet Ezechiël in het visioen dan de boekrol opeten. Het is een visioen natuurlijk, maar het is wel bijzonder, want ik kan me voorstellen dat dat niet direct aanlokkelijk is om een boekrol op te eten. En als je eens een keer echt een boekrol in handen hebt, het zijn vaak oude boekrollen, dus wat muf, stoffig, zou het niet gaan opeten. Maar goed, het is een visioen en het is ook natuurlijk symboliek. Je ziet het vaker ook wel bij, ik dacht Jeremia, die ook zegt van ja, ik ben te jong om te profiteren. Wie ben ik dat ik nu het land in moet gaan met Gods woord? Gaan mij toch niet naar me luisteren? Dat God als een lippen aanraakt. En daarmee ook als het ware symboliseert van, maar ik maak jouw mond geschikt. Maak je daar maar niet druk over. Dat komt wel goed. En zo ook Ezechiël, alsjeblieft, eet hem maar op. Der mens ist, was er ist. Je bent wat je eet. Met andere woorden, het woord van God moet als het ware vlees worden in Ezechiël. Het moet hem eigen worden. Hij mag zelf woord van God bij spreken zijn in zijn spreken, maar ook in zijn doen en laten. Want hij krijgt een hele bijzondere opdracht, hè, dat hij op een gegeven moment dagenlang op één zij moet liggen. Moet ze niet omdraaien. En dan heel beperkt eten. Allemaal symboliek, allemaal profetie. Een hele hebben en houden moet hij meenemen. Hij heeft geen, als profeet, dus niet een 9-tot-5 baan, zou je kunnen zeggen. Nee, een hele privéleven wordt erdoor opgeslokt. Zo moet die profeet zijn. Het doet ook sterk denken aan wat Johannes schrijft over Jezus. Woord van God, het is gewoon letterlijk het spreken van God, waarmee God zei van er moet licht zijn en er was licht. En ik wil nu dat er hemel en aarde zijn en er waren hemel en aarde. En ik wil nu dat er een mens is, spreken, het krachtig spreken. Dat is mens geworden. Hij heeft vlees gekregen, botten, bloed, haren, Jezus Christus. Hij is daarmee het woord. Het is heel zijn hebben en houden. En dat is in zijn spreken. In wat hij in gelijkenissen vertelt. Ook mensen een spiegel voorhoudt steeds. En dat ook schriftgeleerden en fariseeën dachten, oprecht dachten van wij zijn vroom. En wij doen wat God van ons vraagt. Omdat Jezus een spiegel voorhoudt, hebben jullie vergeten wel één ding. Dat is liefde voor elkaar. En het geloof en dat de Messias nu gekomen is. Zo is Jezus met heel zijn hebben en houden het woord van God. En als je dan beseft dat hij dus bij mensen aan tafel ging, tollenaars, nou, dat waren echt in de ogen van de trouwe Israëlieten, daar ging hij niet mee samen eten. Dat deed hij niet. Want eten, en dat is nog meer dan in onze tijd, was in die tijd een vorm van verbondenheid. Niet voor niets dat het heilig avondmaal ook een maaltijd is. Jullie hopen dat volgende week ook met elkaar te vieren. En die zeggen, waarom in de vorm van een maaltijd? Ja, het is natuurlijk een symbolische maaltijd geworden, maar sommige kerken kiezen ook weer voor om daadwerkelijk weer samen te gaan eten en dan vervolgens het avondmaal te vieren. Omdat het samen eten betekent, je hoort bij elkaar, je bent een gezin als het ware. Je eet van hetzelfde brood, eet van hetzelfde wijn, drinkt van dezelfde wijn en dan hoor je bij elkaar, je bent verbonden aan elkaar. En als dan Jezus bij een tollenaar thuis ging eten, dan zeiden ze, ja, maar dat kan niet. En dan verbind jij je aan iemand die leeft zoals het niet mag. En dan zegt Jezus, ja, maar ik doe het wel. Dat doe ik bewust. Niet om zozeer dat het met mij niet goed gaat, maar zodat ik die man met mij kan gaan verbinden. Dat hij in verbinding mag zijn met mij. Hij wordt opgenomen in mijn gemeenschap, in eenheid van de kerk. En daarmee laat de Heer Jezus alleen al door zijn keuzes zien wat het woord van God is. We komen om ons aan God weer terug te brengen. Te verbinden aan hem. Heel zijn hebben en houden. Tot slot. Een boekrol. Die zoet is. Zoet smaakt. Heel bijzonder dat zo gezegd wordt. Openbaring gaat het ook over een boekrol die opgegeten moet worden. En dan lezen we van dat als die opgegeten wordt, is die zoet in de mond. Smaakt best lekker. Maar hij valt niet goed. Bitter in de maag. Oprispingen, nee, alles van dat is als niet goed valt. En dat is misschien ook wel logisch. Want ook die boekrol symboliseert ook voor een streng woord. En dan in de openbaringen zien we ook visioenen, hoe de oordelen ook over de wereld gaan. En nou ja, we zien natuurlijk elke dag in het nieuws ook hoe dat dan vorm krijgt daadwerkelijk in de geschiedenis en in de wereld. En je zou verwachten dat ook hier bij Ezechiël iets over bitterheid wordt gezegd. Want ja, als hij die boekrol opengemaakt wordt en hij kijkt wat erin zit, nou, samen te vallen met klaagliederen. Het zijn liederen die wijd op een begrafenis passend zijn. Allemaal niet heel vrolijk. Toch zoet. Je krijgt er ook geen verkeerde tanden van. Maar wat het natuurlijk is dat een paar dingen. Als je het woord van God hoort, ja, dan is het soms ook even slikken. En kan confronterend zijn. Kan je aan nadenken zetten. Nou, zo gaat het vaker natuurlijk. Hè? Zijn er allemaal van die programma's dat er dan noodlijdende restaurants zijn. En dan komt er iemand aan en die gaat eens kijken van nou, wat is hier eigenlijk aan de hand. Hoe kunnen we hier een winstgevend bedrijf van maken. Nou, en dan zie je ook hetzelfde patroon. Dat eerst lijkt het allemaal prima in orde. Nou, we gaan eens proefdraaien. En het gaat helemaal mis natuurlijk. En de grootste drama's en ruzies krijg je dan. En vervolgens gaat zo'n figuur gaat echt heel hard mensen aanwijzen. Maar jij staat op de verkeerde plek en jij bent niet goed bezig. Wat wil je nou eigenlijk helemaal? Nou, dus één groot drama natuurlijk wordt ook aangezet. Maar het einde van het liedje, en dat weet je van tevoren al, is uiteindelijk het wel zo is dat wanneer je eerst daar doorheen gaat, dan weer ruimte komt. En hoe gaan we het dan wel doen? Hoe kunnen we het dan wel op een goede manier regelen? En nou, dan is het altijd prachtig, allemaal perfect en zo. Maar goed. Het laat in ieder geval het patroon zien. Ja, dat ook met profetie is. Het kan even bitter aanvoelen. Maar wel met de bedoeling dat we verder komen. Dat we opnieuw weer God leren kennen. En ook weer horen van hoe zullen wij hem dienen, liefhebben. Hoe mogen we de vrede vorderen. En het andere is, het laatste. Deze boekrol wordt vooral zoet genoemd. En het heeft denk ik sterk te maken met het feit dat het goed is om Gods woord te spreken en te horen. Omdat het goed is met zijn woord bezig te zijn. Het woord van God en Jezus Christus heeft een reinigende werking. En met het avondmaal ook sta je weer bestil met het brood en de wijn die ons terugdenken aan het lichaam en bloed van Jezus Christus. Dat is het woord van God waardoor de bitterheid weer zoetheid mag worden. En ons ook mag aanmoedigen om in die vrijheid te blijven van Jezus Christus. Door zijn woord maakt God ons door zijn geest nieuw en heilig voor God. En ook in de psalmen. Psalm 19 zegt het. De voorschriften van God zijn rechtvaardig, begeerlijker dan goud en zoeter dan honing. Nou, daar heb je het al. Zoeter dan honing. Of Psalm 119, vers 103 en 104. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte? Zoeter dan honing in mijn mond. Dus dat is waarom deze boekrol ook zoet smaakt. Het gaat hierom. Het is goed om het evangelie van God te mogen horen en ontvangen. En het vervolgens ook daarmee aan de slag te gaan en uit te dragen. Het evangelie van Jezus Christus is de weg terug naar God. En de weg die ons ook bij elkaar brengt. Amen. Laten we nu gaan zingen. Psalm 19, de nieuwe psalmberijming, vers 1, 3 en 4. Laten we bidden. Ja, Heer, wie zondigt er niet? En van daaruit bidden we u, vergeef ons onze zonden. Heer, geef dat die zinnetjes van die psalm ook onze houding mag zijn volgende week, als we met elkaar het Heilige Avondmaal vieren. Heer, we hebben wel eens het gevoel dat we tot eerst een bepaald niveau van christenheid moeten bereiken, op een bepaalde manier moeten leven, bepaalde voorwaarden moeten voldoen, voordat we mogen aangaan. Heer, we danken u dat juist het besef dat wij u nodig hebben, dat dat ons ruimte mag geven en vrijmoedigheid om aan te gaan, om uw genade te ontvangen, ons geloof weer te laten versterken. Heer, ook geef ons dat, als we ook in de voorbereiding naar de viering, op die manier er tegenover mogen staan. Wie van ons is zonder zonde, Heer? Heer, vergeef ons onze zonde en neem ons in ontferming aan. Zegent u zo de viering volgende week en dat het ook voor ons als gemeente ons mag versterken en bemoedigen. We danken u voor uw woord. Uw woord dat nog altijd mag klinken. Heer, wel steeds meer in een omgeving die daar geen boodschap meer aan heeft. En ook als er op de markt verteld wordt van u, dan wordt er soms nauwelijks aandacht aan besteed. Heer, geef ons wijsheid om daarin een goede weg te vinden. Om enerzijds als een Ezechiël ook pal te staan voor uw woord, ondanks de reacties die het kan opleveren. En tegelijkertijd als gemeente ook een binding te zoeken, mensen om ons heen. En wil ons daarbij gebruiken dat wij als het ware iets van uw woord in ons mogen hebben. En dat het door onze daden, door onze woorden ook zichtbaar mag zijn. En zo zout het zout. Heer, we bidden u voor vrede. Vrede in ons eigen leven. Wees met ons als we weinig vrede ervaren, omdat we onrust hebben, zorgen hebben of verdriet. En wilt u dan ons nabij zijn en daarin geven wat we nodig hebben. Heer, u weet ook dat we soms eenzaam kunnen zijn, ook al zijn er veel mensen om ons heen. Geef ons verbondenheid met u. En ook mogen weer wegen om ons te verbinden met anderen. Ik bid ook voor vrede in onze gezinnen, in relaties, in huwelijken, samen met kinderen, in families. Ik wil ook vrede geven in uw gemeente hier, allemaal verschillende mensen. En we kijken ook verschillend tegen dingen aan. Je geeft de vrede van uw woord, dat we ons steeds weer één mogen weten in het geloof in Jezus Christus. En geef ook dat we vrede willen zoeken voor elkaar en in de plek die u ons geeft. We bidden voor een stad als Rotterdam dat opgeschrikt is door die moorden en dat verschrikkelijke drama daar. Heer, het laat iets zien van hoe dingen zo mis kunnen gaan in iemands leven en in de samenleving. Heer, ontfermt u zich daarover. En geef dat vele anderen die misschien zo in het leven staan, dat gezien wordt. En dat er hulp geboden kan worden. Heer, we bidden ook voor vrede in de wereld. Natuurlijk vrede in de Oekraïne. Maar ook als het gaat om Armenië en de enclave Artsakh. Heer, al de mensen nu vluchten naar Armenië. Heer, het is moeilijk in te schatten hoe dat daar precies is en wat de geschiedenis is. Maar het is wel een drama voor elke persoon, elke familie die gedwongen moet verhuizen. Heer, wilt u zich daarover ontfermen? Heer, we bidden u, wilt u ons bewaren tegen angst. Angst is altijd zo'n slechte raadgever, Heer. Dan gaan we dingen doen waarbij we denken dat we het zelf kunnen regelen. En vergeten we zo makkelijk op u te vertrouwen. Geef ons de wijsheid om te bidden en te werken. En dat samen. Dat we mogen leven in vertrouwen en met hoop op een toekomst. Heer, wees met ons deze dag. Geef ons een goede zondag, dat het ook tot zegen mag zijn, ook voor de rest van de week. En dat we ook tot rust mogen komen. En sterk ons bij alles wat ons weer te wachten staat. Bidden we u om Jezus wil. Amen. Na de collecte zullen ook de kinderen van Vonkel, denk ik, weer terugkomen. En dan zingen we met elkaar het laatste lied, Psalm 119, 25, 26 en 27. Ontvang tot slot de zegen van de Heer en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest met u en jullie allen.